dat jullie zoveel geduld met ons hebben. Want ik had een fout gemaakt door niet goed naar mijn agenda te kijken en naar de afspraken die ik gemaakt had. Dus ik zat helemaal klem vandaag. En dat zou betekenen dat ik... Laat ik me niet uitweiden. Ik mag nu om 3:15 uiterlijk weg hier. En dat hebben jullie zo geregeld en dat is een overleg. Ik hoop niet dat dat ooit weer gebeurt, want ik vind het zelf ook echt lastig, vervelend. Maar ik wilde graag met jullie iets delen wat ik op mijn hart had. En dat had ik al op voordat ik eigenlijk tot de conclusie kwam dat het een beetje in elkaar gedrukt zou worden. En dat komt uit Lucas 7 en Lucas 10 en Johannes 12, maar dat is misschien al gemaild aan jullie. Dat hoorde ik net en dat is ook goed. En ik heb geen betere vertaling dan de herziene Statenvertaling, dan weten jullie dat ook gelijk. Maar daar wil ik graag iets over lezen en dan graag ook iets over zeggen, zo de Heere wil. Als je één ding leert bij het ouder worden, is dat je niet meer alles zelf in de hand hebt. Dat is per se niet zo. Lucas 7, en dat is vers 36. Een van de fariseeën vroeg of hij bij hem kwam eten en toen hij het huis van de fariseeën binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeën aanlag. En ze bracht een albasten fles met zalf mee en staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met de tranen en ze droogde ze af met haar haar. Het haar van haar hoofd en ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En toen de fariseeën die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want ze is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Stop ik eventjes met het voorlezen, ik ga straks verder. Simon. Dat was dus die fariseer. Het merkwaardige feit doet zich voor dat diezelfde Simon, bijvoorbeeld in Matthäus 26, de man van Martha blijkt te zijn. Matthäus 26, even kijken hoor, ik zal het even opzoeken. Matthäus 26, vers 6. En toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon, de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe die een alabaster fles met zeer kostbare zalf had. En dat is Johannes 12. Maria, ik zal even voorzichtig zeggen, er is een huisgezin in Betanië en daar woonde een Simon en die was vroeger Melaatse geweest. Ik denk dat de Heer Jezus die man van zijn Melaatsheid heeft genezen. Ik wil, wordt gereinigd. Die man is getrouwd met Martha. En Martha heeft een zuster, die heet Maria. Dan heb je het spul bij elkaar. Want ik ga u 3 schetsjes geven over het leven van Maria, maar die komen allemaal hetzelfde huis. Waarom? Maria wist van haar zusje en van haar zwager dat de Heer Jezus daar een maaltijd zou gebruiken. En omdat ze dat wist, kwam ze daar in dat huis. Even heel nuchter, als dat een vreemde toestand zou zijn geweest, had ze niet eens binnen mogen komen en had ze geen poten op te staan om daar op de een of andere manier binnen te geraken. Nu ga ik verder met Lucas 7. De Heer Jezus zegt, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei, meester, zeg het. Een zekere schuldeiser had 2 schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig, de ander 50. Toen ze niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem, dat zei dus de Heer Jezus, u hebt juist geoordeeld. Hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, het water voor mijn voeten heb u niet gegeven, maar ze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met haar haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft ze niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar ze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. En in Lucas 10, vers 57, nee, Lucas 10, I'm sorry, vers 38. Het gebeurde toen zij onderweg waren dat hij in een dorp kwam en een vrouw, van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. Dus Simon en Martha, ik kan niet anders concluderen, want in Matthäus 26 is dat de plek waar de Heer Jezus dus dat vlak voor zijn lijden meemaakte. Ontving hem in haar huis. En ze had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met het bedienen. En dat ze erbij was komen staan, zei, Heer, trekt het u zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen. Zeg toch tegen haar dat ze me helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar, Martha, u bent bezorgd en maakt je druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel gekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Johannes 12, en dat is natuurlijk nog bekender waarschijnlijk, daar is het vlak voor het sterven van de Heer Jezus, dat er in Bethanië, Johannes 12, vers 1, Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. En ze bereidden een maaltijd daar voor hem. En Martha bediende, en Lazarus was een van hen die mee met hem aanlagen. Maria nam een pond zuivere nardus, zalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Toen zei een van zijn discipelen, Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem verraden zou, waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? Nu stop ik maar. Ik wou zo graag met u die 3 kleine schetsjes delen. En in alle 3 de gevallen gaat het om dezelfde vrouw. Het is zelfs hetzelfde huis. Alleen er zijn wel verschillende data bij te noemen. Nu heb ik het niet over 2019, 18 of 17. Dat kan niet, dat voelt u. Maar het is wel verschillend. De Heer Jezus was daar om een armen het evangelie te verkondigen. Om vrijlating uit te roepen, een aangenaam jaar van de Heer. Zo begon zijn prediking. U weet, de eerste preek die de Heer Jezus hield was in de synagoge in Nazareth. En toen kreeg hij een boekrol aangereikt en dat was de boekrol van Jesaja. En hij rolde, die boekrol, uit moet een enorme lap papier, maar je rolt het ook weer op, weet je wel, zo gaat het ongeveer. En ik kwam bij de plek waar stond dat er een aangenaam jaar van de Heere zou worden uitgeroepen. Een jubeljaar. En heden is deze schrift in uw oren vervuld geworden, zei de Heer Jezus toen hij het gelezen had. Dat is het begin van zijn prediking. Het jubeljaar is gekomen. Ik ben er. Zo ongeveer klinkt het in mijn vertaling. Aan het eind van de bediening van de Heer Jezus zit hij huilend op de Olijfberg vlakbij Bethanië, bijna daarnaast. En dan kijkt hij over de stad en dan weent hij over de stad. Hoe dikwijls heb ik jullie bij elkaar willen brengen, gelijk een hen dat doet met kuikens, maar jullie hebben dat niet gewild. En er komen vreselijke dingen over jullie. Er zal geen steen op de andere steen blijven. Dus in plaats van jubeljaar, veroordeling. Geen steen op de andere steen. Zo begon het en zo eindigde het. Dus die 3 jaren van prediking hebben niets opgeleverd. In die zin. Het jubeljaar brak dus niet aan. De Heer Jezus heeft altijd heel precies gezegd waarom hij kwam, wat hij zou gaan doen en wie daarin gezegend zouden kunnen worden. En dan kunt u zeggen, ja, dat is voor die tijd en dat is voor daar en daar. En dat zijn allemaal namen die ik ook niet ken. Of misschien wel eens hoorde voordragen, maar waar ik niks mee heb. Aan de andere kant, misschien ben je wel zo goed op de hoogte van die namen dat het je misschien vandaag gaat aanspreken. En ik zou je heel graag willen vragen, als je nu weet dat je gezondigd hebt, dat je met je schuld zit, dat je niet verder kunt. Er zijn talloze predikingen geweest in de voorbije tijd, waarin de schuld van de mens zo zwaar onderstreept is. Iedere keer, je bent schuldig, je deugt niet, het kan niet, het wordt ook niks met je, het wordt ook niet beter, en het wordt alleen maar beroerder en nog meer en nog meer. En iedere keer meer die onderstreping van schuld en schuld en schuld. En het moet nog veel erger worden, want ja, er moet een keer een moment komen dat je zo onder de schuld zit, ja, dat je je dan tot God moet wenden of dat God zich tot jou wendt. Zo ongeveer gaat het dan. Maar stel nu dat je weet dat je morgen zou moeten sterven. En je weet nu dat je, nou laat me zeggen, 60-70% van je zonden een beetje gezien hebt. Nog niet alles, de rest komt nog. En als je 32 bent, dan blijft dat nog doorgaan ook. Het komt nog steeds meer bij. Maar als je nu 70% van je schuld een beetje, of 50, of van mij 30, of van mij 10% van je schuld. En je zou weten dat je morgen zegt, wat doe je dan? Ga je dan zeggen, ja, ik wacht maar tot ik 100% krijg. Of 100% van mijn schuld ga. Is dat ongeveer je vooruitzicht? Blijf je dan zo doorhobbelen, doorlopen? Of ga je dan zeggen, nou, dan moet ik proberen van die 10%, van die 80% of van die 70% af te komen, toch? Is dat nou zo moeilijk? Jawel. Maar als God het niet geeft, dan kan ik het ook niet, dat klopt. Toen Maria onder de schuld zat, ik weet niet hoeveel procent, even in jouw getallen, maar ze wist wel dat er in het huis van haar zwager, sorry Simon, hè, dat er zou een etentje zijn en daar zou de Heer Jezus aan leren. En ze wist het droppelsgoed, er is maar één die me helpen kan, er is maar één die redden kan, er is maar één die uitkomst bieden kan. En dat is nog zo. Het milieu red je niet hoor. En CO2-uitstoot verminderen, dat is het ook niet. En stikstof uitbannen is het ook niet. Er is maar één oplossing en dat is de Heer Jezus. Dat weet je. Er is onder de hemel maar één naam gegeven door de welke wij behouden moeten worden. En dat is de naam van onze Heer Jezus. Geen andere naam, geen andere pleitgrond, niks. Alleen maar de Heer Jezus. Nou, als je nou weet dat de Heer Jezus in je familie ergens een etentje heeft, wat ga je dan doen? Ja, ik ga dat maar niet heen. Kijk wel uit. Ik weet nog niet precies hoe schuldig ik ben. Ja, dat moet nog openbaar worden. Nee, dat doe ik me niet. Of ga je zeggen, dit is de kans van mijn leven. Dit is de oplossing. Als je nu weet dat de Heer Jezus vandaag hier in ons midden is. En dat is hij. Hij heeft het beloofd. Tot 2 of 3 in zijn naam bij elkaar komen. Daar is hij in het midden van hem. Dan wat doe je dan? Zeg je dan, ja, nou ja, dan kom ik misschien na 70% wel op 72%. En misschien morgen wel op 73%. Ik wacht nog even. Is dat een logische redenering? Ja, het klinkt zo logisch, omdat het van 70 naar 73 gaat. Dat snap ik. Maar waarom ga je niet? Waarom kom je vandaag niet? Waarom ga je niet nu naar de Heer Jezus, ik heb gezonden? En hoe uit je dat dan? Nou, ze heeft dat geuit, die mevrouw Maria. Door achter de voet van die aanlichtbanken. Dat zou ik graag een keer terug willen hebben, maar het is niet zo handig. Maar ze lagen dus aan, een beetje op een zij, zo voeten daar. En daar lag dan kon je er zo naar binnen schuiven, weet je wel. De hoogte van het bord ongeveer. Dat is mooi voor de grote happen. Ja, zo, je lag aan. Toon Hermans heeft er iets ooit over gezegd. Ik weet niet of je dat, die prachtige uitleg van hem kent. Je lag aan, dus de Heer Jezus had zijn voeten daar en daar was dan de tafel. En ze gaat bij zijn voeten staan. De tekst kenden ze niet, denk ik. Gelukkig, zij zijn de voeten van hen die het goede boodschappen, die de vrede verkondigen. Maar ze heeft het wel gedaan. Ze heeft haar gejankt, gehuild. Mijn prut. En nu moet u mij niet vragen of ze 70, 80, 60, 40% van haar schuld zag. Maar ze zag wel dat er schuld was. En die schuld was genoeg om daar bij die voeten te staan en te huilen. Ja, ja, dan worden die voeten nat. Nou, lang haar, emmer drogen. En toen ook nog iets van zalf eroverheen. Misschien wel een soort balsam die we nu ook gebruiken als body lotion of zo. Dat maakt niet zoveel uit. Want hier staat niet bij dat het zo en zoveel heeft gekost. Dat staat in Johannes 12 wel, maar dat staat hier niet. Zou je dat wel willen? Dat is een hele moeilijke. En een hele makkelijke. Want de Heer Jezus is er. Hij vraagt alleen aan jou, dat mag ik zeggen namens hem, kom je vandaag. Kom dan alsjeblieft. Kom dan. Kom maar met je tranen, met je emotie. Kom maar met je prut. Ook al zie je een fractie van de schuld, doet er niet toe. En ze heeft het gedaan. Ik weet niet of ze op dat moment al besefte wat er met haar gebeurde en wat de Heer Jezus zou gaan zeggen. Alleen die Simon, haar eigen zwager, ik hoop dat u dat pakt hoor. Maar dat zijn altijd de familieleden die zeggen, nou, als hij wist wat ze allemaal uitgespookt had in haar leven, dan had hij ze wel 2 keer omgedraaid, dan had hij zijn voeten ingetrokken. Dat zegt je familie. Die vlakbij staan, die dicht om je heen staan, die zeggen het. Dat is hier ook zo. Die beginnen gelijk te katten. En de Heer Jezus, alles doorziende, zegt Simon, zwagertje, luister eens, ik heb je wat te zeggen. Enfin, die twee, een klein beetje schuldig en een hele hoop schuldig, ze worden beide kwijtgescholden. Wie heeft de meeste liefde betoond? Nou, zegt Simon, ik veronderstel die het meeste vergeven heeft gekregen. Nou, dat heb je goed gezien. Dan zit er dik in, die tonen veel liefde, die reageren het meest en het sterkst. Haar vele zonden zijn haar vergeven. Ga heen in vrede, Maria. Je bent een gelukkig mens. Alle schuld is weg. En Simon zat met de kater. Ja, toch? Maar jij dan? Waar wacht je op? Nou, als je wacht totdat je familie zegt, dat moet je echt doen, hoor. Nou, dan kun je het wel vergeten. Maar dat zeggen ze niet, zeker niet in deze omgeving. Maar die zeggen, nee, dat kan helemaal niet, dat past helemaal niet. En denk, het is ongehoord dat je zomaar bij je binnenkomt. En ze hebben daar een banket, een soort etentje. Dan kun je zomaar niet binnenstappen. Je kunt het zo goed niet die voeten pakken en een beetje tranen nat maken. Dat bestaat. Enfin, alle excuses. Maar gooi ze nu eens een keer echt weg. En kom eens een keer. Ik wil je echt uitnodigen om dat vandaag te regelen. Je moet niet bij mij komen, maar ik kan dat niet. Maar Jezus kan het wel. En hij wil het doen. Hij wil het vandaag doen, ook in deze dienst. En ook als je misschien later meeluistert of doordenkt. Hij wil het je vergeven. Ga heen in vrede. Is er een betere boodschap? Is er een mooiere evangelieverkondiging geweest? Een zondares. Nou, dat wisten ze. In de stad ook. Ja, in de stad wisten ze het ook. Maar ze komt. Dan zitten hier ook mensen die zeggen, ja, dat heb ik gedaan. Ik heb het niet meer zo spectaculair voor mijn ogen zoals het hier gebeurde. Dan misschien word je een beetje jaloers op die vrouw. Want, ja, zo spectaculair had ik het ook wel willen meemaken. Zo van, in één keer, pats en van de Heer Jezus zelf horen. Uw zonden zijn vergeven, ga heen in vrede. Nou, mag ik het je zeggen? Namens de Heer Jezus, dat zegt hij vandaag ook. Als je komt, uw zonden zijn je vergeven. En je mag weggaan in vrede. Dit mag. Dit is echt wat de Heer je geven wil. Waar was zij? Ja, aan zijn voeten. Daar was ze. Lucas 10, hetzelfde huis. Ja, goed, ik heb wat doordacht. Ik mocht erover nadenken. Ik had een hele tijd al die gedachten in mijn hoofd. En je raakt je plusje minder. Ga die lezen en dat eens kijken. En, nou, ze hebben allemaal misschien wel een punt als ze iets zeggen dat het net iets anders kan zijn. Maar uiteindelijk hou je dan iets over. En dat is dat op een bepaald moment de Heer Jezus daar weer voorbij komt. En Maria is daar kennelijk al blijven wonen. Of woonde er al. Dat laat me los. En hij komt weer in het huis van Martha. Dat is hetzelfde huis. En de Heer Jezus zit. En Maria zit ook. Aan zijn voeten. Ik kom uit het gereformeerd nest. Ik ben tot geloof gekomen in een hele kleine evangelische groep. Dat heette toen Vergadering van Gelovigen. In Foxhall, bestaat al lang niet meer. En er was een lied in hun liedbundel. En dat zongen ze heel vaak. Zetten we als Maria Heer ons aan uw voeten neer. Je kent het lied niet, het is een beetje uit de gratie misschien, maar het is wel precies ditzelfde woord. Daarom heb ik het lied ook opgegeven voor straks. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daar moet je zijn. Daar. Daar zit Maria. En de Heer Jezus vertelt. Nou, ik stel mij mijn vader voor. Dat was niet zo'n vrome hein in zijn leven. Maar op zijn sterfbed is dat allemaal goed gekomen. Ik wil daar niet overden in zijn. Tot ziens in het vaderhuis. Dat is het laatste wat hij tegen me zei. En dat heb ik nog steeds als een soort koestering in mijn hart. Waar is mijn vader nu? Waar zijn de geliefden die ontsliepen in het paradijs? Wie geeft daar les? De Heer Jezus. Wie spreekt daar? De leraar ter gerechtigheid, zegt de Bijbel. Daar horen ze onuitsprekelijke woorden. Daar gaat het me even om. Dat is, je kunt zeggen, dat gaat ook een lied kunnen. Ja, nou, je mag ook in een lied best een boodschap doorvertellen. Of in een stukje tekst, of misschien wel in een stukje uitstalling, een soort parafrase. Maar ze horen daar onuitsprekelijke woorden. Nu, wie geeft daar les, de Heer Jezus? Wat zijn die onuitsprekelijke woorden? Dat is dat wat uit zijn mond komt, wat uit zijn hart komt, en wat zo bijzonder is, omdat hij het zegt. Omdat hij van dingen vertelt waar je geen snapt, geen gram van snapt. En waar je misschien wel naar verlangt. Van ja, die hemelse dingen, die prachtige hemelse dingen, die zou ik zo graag willen weten en graag willen vasthouden. Daar zit Maria aan die voeten en die luistert. Dus je bent tot bekering gekomen. De tweede fase in je leven is weer aan zijn voeten. Je was toen je tot bekering kwam aan zijn voeten, Lucas 7. En nu zit ze weer aan zijn voeten. Toch? En zo hoort het. Ik zei zo pas, van je familie moet je het maar hebben. Dat heb ik niet zo gezegd hoor, maar wel even gezegd dat Simon, de zwager, zei ja, als die wist wat voor mens hij was en wat ze allemaal uitgedokterd en uitgespookt heeft, dan zou die wel 2 keer omdraaien of zo. En nu, wie zegt nu? De familie komt weer om het hoekje kijken. Ja, de afwas moet gebeuren en de stamppot moet gestampt en of het aardappel. Vul maar in, er moet weer een Chinese toestand komen of er moet maaltijd gekookt. Vul maar in. Toen was het de familie die verstorend interrumpeerde. En nu is het weer de familie die verstorend interrumpeert. Altijd. Dan ineens wordt het sociale veel belangrijker dan het geestelijke. En de Heer Jezus heeft niet gezegd, maar je hebt wel een beetje gelijk. Dat zegt hij niet. Dat hadden we wel een beetje verwacht. Maar hij zegt, nee, Martha, je bent bezorgd over heel veel dingen. Maar dit wat zij doet, wat Maria doet, dat is het goede deel. Ik weet niet of je al die teksten kent van één ding is nodig en één ding zoek ik en één ding jaag ik na en één ding. Er zijn er 5 van. Psalm 27 is de eerste. Één ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zal ik blijven zoeken tot in lengte van dagen in het huis van de Heere verblijven. Eén ding wil ik. Soms zegt Jezus ook één ding is maar nodig. De rijke man verkoopt de hele bende en dan heb je een schat in de hemel. De bezittingen zaten hem dwars. Dus dat was zijn probleem. Maar zo is het altijd. Er is maar één barrière. Het is altijd een barrière. Er is altijd iets waar je overheen moet. Waar je mee moet dealen. Nou, doe het anders. En het is die Heer Jezus die het van Maria opneemt. Maar wanneer was jij voor het laatst aan de voeten van de Heer Jezus? Ja, en toen tot bekering. Ja, ik sprong een gat in de lucht. Het was een feest. Ik heb het uitgejubeld. De collega's weten het. De familie heeft het ook gehoord. Die waren niet zo blij misschien. Ofwel diep in hun hart jaloers. Dat kan ook. Ze zeggen het niet, maar soms is het wel zo. Maar die tweede fase. Aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Luisteren. Is dat de dienst van de Philadelphia gemeente Kesteren? Nou, ik hoop het wel. Dat hoop ik echt. Dit, wat ik nu zeg, is van de Heer gegeven. Je zou het een beetje, maar ik ben de Heer Jezus niet. Ik moet vanmiddag iets zeggen over het boek Hooglied, maar dat is daar aan de buurt. En dan zegt die vrouw, waar laat u op de middag de kudde rusten? Want ik wil niet als er gesluierden zijn bij uw metgezellen. Die tekst, hè? Hooglied 1, vers 5 geloof ik, uit mijn hoofd. Daar ongeveer staat het. Wat zegt ze daar? Ze zegt, ik wil niet bij u metgezellen zijn. Maar metgezellen zijn geen concurrenten. Dat zijn geen tegenstanders. Dat zijn niet de mensen die kritisch over je praten. Dat zijn metgezellen. Maar dat zegt nog niks over jouw plekje. Als ik denk aan ik noem maar even. Ik vind Calvijn een geweldige godsdienstleraar geweest in zijn tijd. Ik ben het niet helemaal met hem eens, maar goed, dat is een beetje kriebelig misschien. En ook niet helemaal eens met Luther, want zijn visie op Israël deel ik niet. En zo, maar ik ken ook mensen, die Spurgeon en Darby en Kelly, die schitterende dingen van de Heer Jezus hebben gezien. Maar ben ik nu een Darbist geworden daardoor? Dat hebben ze mij wel verweten, want ik las toen al heel vroeg, heel jong, Darby. Nee, dat wil ik niet. Ik moet hier bij de metgezel van de Heer. Het is wel een metgezel van de Heer Jezus, maar het is de Heer Jezus zelf niet. Je moet bij hem zelf zijn. Als je nu ergens kunt gaan spreken, u komt ergens om informatie. En u kunt het van de baas zelf krijgen of van de jongste bedienden. Wie kiest u dan? Ja, de baas zelf natuurlijk. Maar stel dat het een procuratiehouder is die best hoog in de top zit van het spul. Gaat u dan naar hem of gaat u naar de Heer Jezus? Nou, ik kies u aan, ik raad u aan. Vraag naar de hoogste baas. Die weet het meeste. Niet de metgezel, maar de baas zelf. Mooi hoor, dat is heel mooi in het boek Hooglied. En hier zit je dan. Je moet niet bij het boek zitten van broeder Huppeldepup, die zulke mooie dingen over weet ik veel wat geschreven heeft. Daar moet je niet zijn. Je mag er wel gebruik van maken, dat is heel wat anders. Zijn kwaliteiten zijn misschien ook nuttig voor je. Maar je moet bij hem zelf zijn. En dat is iedere keer een keuze. Ik wil graag de Heer Jezus zelf horen. Ik wil zijn stem horen. Ik wil niet de metgezellen lezen. Die zijn er, een hele rij. Maar ik wil hem graag zien. Dat heeft mijn ogen geopend. En ik lees heel graag en nog heel veel. En ik zie overal metgezellen die prachtige dingen over de Heer Jezus. Dankjewel, ik wil er gebruik van, maar ik wil bij hem zelf zijn. Ik kies toch niet voor jouw kleur. Ook al is hij misschien wel mijn kleur, ik wil bij hem zijn. Want het enige dat echt soelaas biedt, dat is aan zijn voeten zijn. En vanaf het moment dat je dat doet, dan heb je weer gedoe. Ja, je moet ook om de buren denken. En de dienst moet ook wat laagdrempelig. Ja, we moeten de sociale dingen ook meezoeken. En vandaag moet je het dan over het milieu hebben en over de toestand. Over groen rechts en over groen links. Nou, ik smijt er zomaar een term in. Maar daar gaat het dan over. Maar je moet bij hem zijn. Zoeken naar hem en luister nu naar hem. Heer, ik wil zo graag uw zachte stem horen. Ook al zit je onder het gehoor van een metgezel. Ik ben een metgezel van de Heer Jezus, maar je moet niet bij mij zijn. Je moet bij hem zijn. Je moet in wat ik zeg, of in wat een ander schrijft, of in wat een ander ooit gezegd heeft, dan moet je zijn stem herkennen. En dat is best moeilijk. En toch is dat precies de route die je moet kiezen. Het is een beetje scherp, maar dit moet. Je moet bij hem zijn aan zijn voeten en niet aan mijn voeten. Het derde stukje, Johannes 12, ik heb het gelezen met je. Weer in hetzelfde huis, weer dezelfde vrouw. En weer aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is toch merkwaardig? Dat is toch apart? Dat kun je niet bedenken, zoiets kun je niet bedenken. En dat staat er. Ze bereiden daar een maaltijd voor hem en Martha bediende. Dus die was weer aan de beurt van corvée. Maar nu zonder protest. Dat moet je erbij zeggen, want dat hoor je hier in elk geval niet. En Maria nam een pond zuivere nardus van zeer grote waarde en waarschijnlijk is dat een hele kostbare zalf voor een bruiloftsdag. Zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. Ze wist hoe die voeten eruit zagen. Sorry hoor, van de vorige keer. Ik ben een beetje raar, maar ik vind het zo mooi dat je denkt, ja. Maar nu is het anders. Nu is het niet meer van, ik zit met de prut. En nu is het niet zo van, ik wil zo graag van mijn schuld af, van mijn zonde verlost zijn. Ik wil zo graag gered, ik wil zo graag vrede hebben, ik wil zo graag blijdschap hebben. Nee, ze is zo blij met wat ze haat en gekregen. En misschien aan die tweede fase te danken heeft, aan zijn voeten zitten en luisteren, betekent dat je hem gaat huldigen. En dat is niet meer iets van hem vragen, iets krijgen, maar iets geven. Dat is aanbidding. Dat is aanbieden. Die derde fase in het leven van Maria zou eigenlijk voor de meesten van ons misschien, die al jaren de Heer Jezus kennen, een gewone zaak moeten zijn. Dat je hem bedankt, dat je hem huldigt, dat je hem je dank van je hart, de lofprijs, de aanbidding geeft. Aanbidding is geven, iets aan hem. Niet om iets te krijgen van, Heer, het regent, ik moet een paraplu, of het regent, of het gaat morgen of overmorgen, of het is daar, of het is zin. Ik weet het wel. Ik ben ook in deze wereld en ik weet ongeveer hoe het gaat, denk ik. Zou je morgen vroeg eens willen beginnen met de Heer iets te geven? Waar doe je dat? Nou, ga maar aan zijn voeten. Dat is niet een kwestie van, we zijn op gelijke hoogte, van hetzelfde kaliber ongeveer. Hè? Ja. Ja, hetzelfde niveau. Dat roep ik ook altijd met kale koppen en zo. Dat is, ja, hetzelfde kleur haar, ja, ook. Maar dat is allemaal onzin. Niemand is aan hem gelijk. Hij is de hoogste van alles. Aan zijn voeten is de hoogste plaats. Heer Jezus, ik wil u graag iets geven. Ik wil u graag bedanken. Ik wil u graag zeggen dat u zo geweldig bent. Dat kleine beetje wat ik van u zie, is zo uniek, zo prachtig. Daar wil ik u gewoon iets voor geven. Wat neem je mee als cadeautje? Nou, de vrucht van de lippen die zijn aanbeleiden. Dat is het. Hier. Niet je overpeinzingen. Als er 3000 mensen in de kerk zitten en niemand mag een woord zeggen dan alleen de voorganger, dan zijn er, ik weet niet hoeveel gedachten door die hoofden gegaan. Dat kan niet anders. Maar wat zeggen we dan? Hoe uiten we dat dan? Zeggen we hem dan? Moet dat dan in de grote gemeente? Nee, dat mag ook in een hele kleine huisgemeente van die twee van jou. Of als je alleen bent op je kamer. Heer Jezus, ik wil u graag bedanken voor wie u bent. Voor wat u iedere keer doet. Voor wat u nog doet. U bidt nog voor mij. U zorgt voor mij. U bent bij me. U laat me nooit alleen. U hebt de Heilige Geest gegeven. U bent zo enorm goed gedaan voor mij. Ik wil u graag bedanken. En wat u deed er aan het kruis, Heer Jezus, dat is subliem. Dat zag Maria in de verte komen. De Heer Jezus zegt zelf, dit heeft ze tot mijn begrafenis gedaan. Ze zag het aankomen, dat dit daarop uit zou lopen. En ze heeft alvast een soort ceremonie ontketend voor hem. Maar niet meer van, en nu moeten wij gezegend worden. Of bij de begrafenis ga je aan die overledene denken. Toch ga je iets geven, eer of laatste eer geven aan. Zo heet het allemaal. Maar die eerste eer aan hem dan. Nu, vanaf vandaag, nu je weet, ik ben me gered, ik mag heen gaan in vrede, mijn schuld is weg. Ik wil zo graag horen wie u bent, Heer Jezus. Ik wil vernemen wie u bent en ik wil u graag ook zien. Ik wil u echt meemaken als de spreker, de leraar. En ten derde, ik wil u graag iets geven, Heer Jezus. En dat is niet de collecte. Is wel goed, hoort ook wel bij geven, maar dit is de hulde voor hemzelf. Dat is aanbidding. Misschien mag u de Vader vertellen wie de Heer Jezus is. Dan geniet de Heer Jezus ook. En als u de Heer Jezus eert, dan geniet de Vader. Dat bedoel ik. Dat is ook wat ik doe, zou de Vader dan tegen je gezegd kunnen hebben. Dat zegt hij ook hoor. Je hebt dus drie. Maar vanaf het moment dat je dit doet, komt er weer hetzelfde. In Lucas 7, toen begon Simon te sputteren. En Lucas 10, toen begon Martha te sputteren. En hier begint Judas te sputteren. Dat is niet de familie, die hebben gehaat. Maar dat is van de geloofsgemeenschap. Van die club. Ja, dit gaat goed verkocht kunnen worden. We hebben net een programma voor de arme mensen. En we hebben ook nog arme mensen in India. Waar we altijd aan denken. Nooit voor geven. Maar goed, dit hadden we daarvoor kunnen bestemmen. Oh, ze zijn zo sociaal. Ik moet er een beetje van overgeven soms. Want al die projecten zijn hoe goed, maar er zijn meestal persoonlijke ambities, nee, maar ook geestelijke ambities soms, van mensen die dat echt persoonlijk bedoelen. Echt bedoelen voor die mensen. Maar zodra het in het geheel komt, nou, dan kun je bijna vergeten, dan wordt er over vergaderd en dan moet er een commissie komen. Dit is net als in de regeringen, daarna weer een commissie en nog een commissie. En ze blijven eindeloos doorleuteren en er gebeurt niks. Ik ben een beetje kattig, maar dat is het wel. Dus vanaf het moment dat jij zegt, ik wil die Heer Jezus mijn hart geven, ik heb alles wat ik heb voor hem, het liefste wat ik heb, het mooiste wat ik heb, die albasten kruik met kostbare nadelsmelk, wat eigenlijk voor mijn bruiloft, voor mijn huwelijke nacht bedoeld is, want dat was het, dat wil ik hem geven, alsof hij de bruidegom is. Dan geef je eigenlijk je hart, je hele wezen aan hem. En dan gaat natuurlijk iemand zeggen, ja, dat had duur verkocht kunnen worden. Tjonge, wat een verspilling zijn. Had er wel met een flesje kruidvat van 1 euro kunnen gebeuren of zo. Zoiets hadden ze weer gezegd vandaag. Altijd. Zou je je hart aan de Heer Jezus willen geven? Niet alleen om tot geloof te komen, niet alleen om te huizen, maar ook om hem te bedanken. En iedere keer als je dat doet, is er een tegenstander die gelijk influistert, dit had zus of dit had zo moeten, dat had de andere kant op gebogen moeten worden. Het is steeds hetzelfde verhaal. Maar alle drie dezelfde vrouw. Nu wil ik mijn naam wel invullen. Wil jij je naam invullen? Dat is Maria niet. Dat is Janov. Dat is Ariane. Dat is Karin. Tato, Henny. Ik wil het zo graag. Weet je wat er gebeurt? Blijdschap. Vrede, blijdschap, hulde, maar blijdschap in de hemel over mensen die zo omgaan met de Heer Jezus. Die dit zo schitterend inhoud gaan geven. En dan krijgt de arme buurman ook een bord soep. Oh, is het een bord? Nee, een pan met soep. Mooie reclame altijd van Cordate of van weet ik veel. Dat ook. Maar eerst hij. Eerst de Heer Jezus. Vanaf dat moment wordt het rijk in je geestelijk leven. En dit zijn de pluspunten die daar in de hemel bijgeschreven worden. En daar krijg je geen betere stoel voor straks. Maar wel eer voor hem. En ik hoop ook dat dat gebeurt. Ik wil graag eerst danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken voor deze beelden uit het Nieuwe Testament. Van de ene mevrouw die zo bijzonder naar voren komt. Die ook een zo prominente plek heeft gekregen in de Bijbel. We willen u danken voor Maria. Dank u dat ze kwam met haar nood, met haar zonde, met haar schuld. Dank u dat ze kwam met het verlangen om naar hem te luisteren. Dank u dat ze kwam om hem te eren, te huldigen. Vader, dank u wel dat u dat gezien hebt. En in alle gevallen heeft de Heer Jezus het opgenomen voor Maria. Toen ze tot bekering kwam al. En toen ze aan zijn voeten zat ook al. Toen was het beste deel en nu weer. Dit heeft ze tot mijn begrafenis gedaan. Waar ook ter wereld dit verteld wordt, wordt ook van haar gesproken. Heer Jezus, u neemt het op voor mensen die voor u kiezen. En die aan uw voeten zijn. En dat wilt u ook nu, vandaag en de komende tijd, de komende week zeker, doen. We prijzen u, Heer Jezus. We eren u en we danken u voor wie u bent en voor wat u hebt gedaan.